dan zie je dus als de ADHD-symptomen omlaag gaan, dat direct gecorreleerd of geassocieerd is met minder geweld. Dus zowel minder fysiek geweld als minder verbaal geweld. Ja. Dus daaruit kwam in ieder geval naar voren hoe belangrijk het is om echt die ADHD-symptomen ook goed omlaag te krijgen, zeg maar, en te behandelen. Ja. Ik ben Annette Buitelaar en dit is de podcast van de Forensische Zorgspecialisten.
Mijn naam is Sandra Eigenman en vandaag heb ik het met Nanette Buitelaar over de relatie tussen ADHD en partnergeweld. Nanette is psychiater bij de WAG Utrecht en promoveerde in 2020 op dit onderwerp aan de Radboud UMC. Partnergeweld is iets wat vaak voorkomt in de samenleving en ernstige consequenties kan hebben voor daders, slachtoffers en kinderen. Vandaar dat we het vandaag gaan hebben over dit onderwerp. Nanette, jij bent gepromoveerd op de relatie tussen ADHD en partnergeweld. Ik wil straks wat dieper ingaan op die relatie, maar ik ben vooral heel benieuwd, wanneer spreken we nou van partnergeweld en zijn daar verschillende vormen van?
Ja, er zijn verschillende vormen. Je maakt een onderscheid bijvoorbeeld in fysiek geweld, verbaal geweld of psychologisch geweld en seksueel geweld. En verder maak je ook wel onderscheid in de gradatie van ernst. Hè. Dus je hebt zeer ernstig fysiek geweld, waarbij iemand gewond raakt. Of je hebt licht fysiek geweld, hè, waarbij iemand een duw krijgt bijvoorbeeld. En bij psychologisch geweld kun je spreken van ernstig psychologisch geweld, als iemand echt bedreigd wordt en wat lichtere mate is schelden. Mm-hmm. Nou, dus zo maak je een onderscheid. Verder is het ook belangrijk om naar de dynamiek te kijken tussen de partners. Is er sprake bijvoorbeeld van controle en dwang? Dat is een hele belangrijke. Of is er meer sprake van wederzijds geweld? Dus is de relatie oké, maar is een van twee bijvoorbeeld herhaaldelijk impulsief, agressief, zeg maar? Of is er sprake van stelselmatig geweld, waarmee ook controle wordt uitgeoefend? Dus dat zijn allemaal belangrijke aspecten om naar te kijken.
Ja. Ja. En welke risicofactoren spelen dan een rol bij dit verhaal?
Nou, uit onderzoek blijken een aantal bekende risicofactoren en die zijn vrij algemeen. Hè. Dus bijvoorbeeld hoe jonger, hoe vaker het voorkomt. Bij een laag IQ komt het vaker voor. Maar ook als mensen zelf slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld vroeger in hun jeugd. Of dat ze ouders hadden die fysiek agressief waren of verbaal agressief. Maar ook verder als er aanwezigheid is van persoonlijkheidsproblematiek of verslavingsproblematiek en relatieproblemen natuurlijk. En als laatste ook ADHD.
Ja. En hoe kwam jij tot de ontdekking dat er een relatie bestaat tussen ADHD en partnergeweld? Want daar is waar we het natuurlijk vandaag over gaan hebben.
Ja. Zo'n 15 jaar geleden, toen is er een richtlijn opgesteld over de behandeling van partnergeweld. En de aanleiding voor die richtlijn was dat de behandeling eigenlijk tot nu toe zo weinig effectief was. Er waren een aantal grote studies gedaan en bleek dat het nauwelijks effectief was. En toen hebben ze gekeken waarom dan. En toen bleek dus dat de behandeling tot die tijd, waren eigenlijk vooral in groepsgeband. Er werden veelal mannen als daders behandeld. En er werd eigenlijk niet zozeer rekening gehouden met individuele risicofactoren en ook niet met het systeem. Dus de aanbeveling vanuit die richtlijn was om daar meer aandacht aan te besteden. En ook die partner erbij te betrekken. Nou, dus daar gingen wij mee aan de slag, zeg maar, ook hier op de Waag, in de zorglijn huiselijk geweld. Maar in dat rijtje risicofactoren, waar je dus eigenlijk je behandeling op moet richten, daar miste ik de factor ADHD. Die stond er niet bij, werd ook niet genoemd in de literatuur. En ik werkte eigenlijk al 20 jaar met volwassenen met ADHD. En ik zag dat ze echt heel vaak problemen hadden, zowel met de impulsregulatie, dat ze vaak boos werden, maar ook dat ze heel vaak relatieproblemen hadden. Dus ook binnen die groep huiselijk geweld zag ik veel mensen met ADHD. Dus ik vond dat belangrijk en toen dacht ik, kunnen we het ook beter even goed onderzoeken. Is het dan ook echt zo? Hè? Speelt het een factor? En hoe is het dan als je dat gaat behandelen? Hè? Wordt het dan ook beter?
Ja, want je zag het wel in de praktijk, maar of het dan echt, hè, of het dan specifiek voor de WAG is of landelijk speelt.
Klopt.
Ja, dat is dan goed om te onderzoeken. Ja. En nou, jouw nieuwsgierigheid, hè, naar die rol van ADHD binnen partnergeweld, is dat onderzoek tot stand gekomen. Nu hoor je wel heel veel, hè, iemand heeft ADHD, of hè, die term wordt makkelijk genoemd, maar wat is ADHD nou eigenlijk?
Nou, ten eerste, ADHD komt heel veel voor. Hè? Dus bij kinderen komt het ongeveer 5% voor. En bij volwassenen schatten we zo'n 4%. En wat het is, de kernsymptomen zijn eigenlijk concentratieproblemen, hyperactiviteit ofwel onrust en impulsiviteit. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is emotieregulatieproblemen. Dus moeite om je emoties te controleren. En dat is ook het aspect wat we het meest terugzien bij deze problematiek van partnergeweld. Ja.
Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. Als je je emoties niet onder controle hebt, kan het wel eens uit de hand lopen.
Zeker, ja.
En wat heeft dan de impact van ADD op de persoon zelf?
Nou, die kan enorm zijn. Hè? Want naast de klachten die ik net noemde, hebben mensen ook heel vaak problemen met regeltaken. Hè? Dus ze stellen vaak dingen uit of ze missen het overzicht. Ze krijgen hun dingen niet georganiseerd, hun werk of hun huishouden niet. Dus ze hebben heel vaak heel veel problemen eigenlijk op verschillende levensgebieden. Mm-hmm. En verder speelt ook dat veel mensen, volwassenen met ADD, terugkijken op een leven vol met negatieve ervaringen of faalervaringen. En als die diagnose ook niet is gesteld vroeger, en dat zijn ook wel veel mensen die we hier zien, die zijn eigenlijk gemist vroeger, weet je ook niet zo goed waar dat dan precies aan ligt. Dus veel mensen hebben ook een heel negatief zelfbeeld. Die denken, goh, bij mij mislukt alles. En die weten eigenlijk niet zo goed waarom.
Ja. Nou, je hoort inderdaad ook wel eens dat als de kinderen de diagnose krijgen, dat vaak de ouders ook onderzocht worden.
Zeker.
Ja. Ja. Want erfelijkheid speelt een grote rol.
Erfelijkheid speelt een hele grote rol.
Ja. 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 En ADD speelt dat dan ook een rol bij delictgedrag?
Ja, speelt het zeker. Hè. Je ziet vaker agressieproblematiek. Dat zie je ook terug als je bijvoorbeeld in de gevangenis gaat kijken en je gaat kijken hoeveel mensen daar ADHD hebben. Nou, dan is dat aantal heel erg hoog. Veel hoger dan die 5% wat je zeg maar in de gewone bevolking verwacht. Dus ja, dat heeft te maken met die emotieregulatie, zou je kunnen zeggen. Dus mensen sneller boos worden, minder controle. Maar ook zie je veel meer andere delicten, zie je ook vaker bij mensen met ADD. En dat komt er toch door dat ze meer problemen hebben eigenlijk in hun leven. Dus op allerlei levensgebieden vaker vastlopen. Ook zijn mensen met ADD vaker dat ze verslaafd raken bijvoorbeeld. Dat risico is wat hoger. En eigenlijk al die andere aspecten zijn ook risicofactoren voor delictgedrag. Dus bij ADD krijg je dan een soort stapeling van verschillende risicofactoren. Ja. Waardoor het risico op delictgedrag groter is.
Ja. Die diagnose, wordt die vaak gesteld?
Nou ja, dus op zich wel. Hè. Tegenwoordig is er natuurlijk heel veel aandacht voor ADHD. Mm-hmm. En je ziet vaker, juist in de krant bijvoorbeeld, hè, lees je dat het te vaak zou worden gesteld.
Yeah.
Ja, misschien dat dat soms voorkomt hè, bij kinderen bijvoorbeeld. Maar wij zien eigenlijk hier binnen forensische behandeling zien we het omgekeerde. Hè. Dus dat heel vaak de diagnose gemist is. Mm-hmm. Nou, dat zag ik in ieder geval zelf hier vaak. En toen ben ik daar als eerste onderzoek naar gaan doen. En hebben we gekeken bij mensen die hier onder behandeling waren. Hebben we gekeken van, goh, hebben wij hier ADHD vastgesteld? Mm-hmm. En hebben we eigenlijk een beetje teruggekeken in hun voorgeschiedenis. Van, goh, is dat nou vroeger wel eerder vastgesteld? Mm-hmm. Ben je in behandeling gekomen? En hoeveel problemen had je dan? Nou, en dat kwam eigenlijk best wel schokkende resultaten naar voren. Dat 56% van de mensen vroeger gemist was. Terwijl ze wel heel ernstige problemen hadden in de kindertijd. En we hebben ook onderzocht welke factoren maakten nou dat je een grotere kans zeg maar, liep om gemist te worden. En toen bleek dus dat hoe heftiger de gedragsproblemen waren, of hoe vaker ze in aanraking met justitie waren gekomen of met de politie op jonge leeftijd, dat die mensen het vaakst gemist waren. Dus je zou kunnen zeggen dat delictgedrag misschien wel een diagnose maskeert. Dus die mensen werden bijvoorbeeld uit huis geplaatst, kregen gevangenisstraf. Maar er werd niet gewoon onderzoek gedaan en er werd niet behandeld.
Nee, waarom komt dat nou dat hij dat gedrag vertoont?
Ja.
Ja. Ja. Ja. Wat doet dat mensen als die diagnose hier gesteld wordt?
Nou, heel, heel wisselend. De meeste mensen zijn wel opgelucht. Ja, het is alsof alle puzzelstukjes in één keer een beetje op zijn plek komen.
Ja.
Dus die opluchting zie je vaak, maar ook wel boosheid, dat het niet eerder is vastgesteld, of verdriet over alle dingen die mis zijn gegaan.
Ja.
Dus hangt het natuurlijk een beetje van af, hè, hoeveel er nog te repareren valt, zeg maar.
Ja.
Maar ja, die mix, die zie je.
Ja. Ja. En als je dan kijkt naar de ADD en de invloed op relaties, wat is daar de bijdrage dan in partnergeweld?
Nou, die is heel divers eigenlijk. Want bijvoorbeeld iemand met ADHD, die kan naar partner bijvoorbeeld wat minder attent zijn. Of soms niet zo goed opletten. Dus dat zijn gewoon puur de concentratieproblemen. En als de partner dan niet weet dat er sprake is van ADHD, dan kan die dat gaan uitleggen als van, goh, iemand geeft eigenlijk niet om me. Of heeft helemaal geen belangstelling voor mij. Dus dat kan leiden tot een beetje een vervelende dynamiek en ruzies. Maar goed, er zijn meer problemen. Dus mensen met ADHD zijn snel overprikkeld. Dus die kunnen bijvoorbeeld veel te heftig reageren op kinderen die veel een beetje luidruchtig spelen, bijvoorbeeld. Of in ruzies kunnen ze veel te heftig reageren, kunnen ze veel te boos worden. Nou, je ziet ook wel problemen, omdat mensen met ADHD hebben heel vaak ook een verschoven slaappatroon. Dus die gaan bijvoorbeeld heel vaak laat naar bed. Is niet bij iedereen zo, maar wel bij 80%. Dat is best veel. En daardoor zie je ook wel problemen in de intimiteit ontstaan. Dus je ziet ook veel ruzies over taakverdelingen die niet helemaal lopen. Omdat iemand met ADHD dan taken vergeet. Nou ja. Dus er zijn gewoon echt een heel scala van problemen. En ja, zeker als dan niet echt duidelijk is dat ADHD de oorzaak is. Ja, kan dat leiden tot heel veel ruzies en conflicten.
Ja, ja. Ja, daar kan wel iets bij voorstellen inderdaad. Is het ook persoonsafhankelijk?
Ja, zeker. Ja, want hoe je reageert op de ADHD, dat is natuurlijk... Ja, door je persoonlijkheid, zeg maar, wordt dat ook gevormd. Hè? Dus ja, sommige mensen worden daar heel onverschillig zeg maar, van. En anderen gaan heel erg hun best doen, bijvoorbeeld. En, maar die kunnen dan weer heel erg getriggerd worden als iets niet lukt. Zo van, ja, ik doe het ook nooit goed. Ja. Dus het is een beetje, je persoonlijkheid vormt een beetje hoe je omgaat met de ADHD-symptomen. En je persoonlijkheid wordt natuurlijk ook door andere dingen gevormd die je meemaakt. Ja. Of je trauma's hebt meegemaakt in je jeugd. Of ja, hoe je omgeving was, et cetera.
Ja. Ja. En als je kijkt naar partnergeweld door ADHD en je vergelijkt dat met partnergeweld zonder ADHD. Waar liggen dan de verschillen? Ja. Zien jullie dat ook?
Ja, er zijn natuurlijk ook wel overeenkomsten. Dus bij iedere vorm van partnergeweld kijk je zowel naar de individuele factoren als naar de wat meer dynamische systeemfactoren. En, maar goed, bij ADHD zou je kunnen zeggen, ja, er is altijd zo'n biologische factor, hè, van die snelle arousal. En, dus dat is echt het ADHD-stukje. En je ziet, ja, die patronen eigenlijk die ik net schetste, die zie je heel vaak terug. Dus het is wel zaak om daar een beetje naar te speuren. En te zeggen van, goh, heb jij dat ook? Hè? Hebben jullie dit, hebben jullie deze interactiepatronen in je relatie bijvoorbeeld? En heel vaak herkennen mensen dat. Zeggen dan, ja, dat klopt, dat hebben we, zeg maar. En dus dan heb je wel echt iets typisch ADHD te pakken.
Ja, want je behandelt dan beide mensen.
Ja, we doen altijd een combi-behandeling. Dus je behandelt degene die is aangemeld, die de meeste problemen heeft in de agressieregulatie. Maar ja, nogmaals, heel vaak is het ook wederzijds. En we behandelen eigenlijk, of in ieder geval, we betrekken altijd de partner erbij. En zeker als bijvoorbeeld ADHD is vastgesteld, vind ik het heel belangrijk om die partner dat ook uit te leggen. Zo van, hé, dit zijn de symptomen. En hoe beleef jij dat, zeg maar? Hoeveel last heb je ervan? Maar ook, hoe kijk je daarnaar? Want je merkt dat partners het heel vaak labelen. Bijvoorbeeld, nou, wat ik net al noemde, dat iemand bijvoorbeeld even niet geen aandacht heeft. Ja, een groot verschil of je als partner kan denken, oh ja, dat komt door zijn ADHD. Of hij is even, of heeft een vol hoofd, of hij is er even niet bij. Of dat je denkt, oh, hij houdt niet van me. Of hij vindt helemaal niet belangrijk wat ik vind. Of zo.
Ja. Ja,
dus dat is het labelen. En in de partnerrelatiegesprekken proberen we dat ook een beetje te neutraliseren. Zo van, wat hoort nou bij wat? En zou je er ook op een andere manier mee om kunnen gaan?
Ja, ik denk dat alles wel anders bekeken zou kunnen worden als je daarvoor openstaat.
Ja, inderdaad. Ja. En dat geldt voor beide.
Ja. Dus die behandeling wordt daar ook op ingericht.
Zeker.
Ja. Zit er ook nog een verschil tussen klinisch en ambulant behandelen? Dus in een kliniek of bij een polikliniek?
Ja, dat denk ik wel. Ik behandel zelf polyklinisch. Dus dan, eigenlijk heb je het dan ook over... Want mensen wonen thuis, functioneren vaak nog in een relatie, hebben kinderen. Dus dan heb je het ook daarover. Ja, klinische behandeling, dan haal je iemand natuurlijk helemaal uit zijn omgeving. Hè? Dus ik denk, voor de behandeling van partnergeweld is dat toch wel heel anders, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat wordt dan wel ingewikkeld.
Dat wordt wel ingewikkeld. Dus dan ga je in een kliniek heb je natuurlijk wel weer andere dingen. Hè? Dus dan zie je hoe iemand interacteert met groepsgenoten bijvoorbeeld. En dan kijk je of je daar patronen ziet. En dan laat je mensen proberen te oefenen om daar anders om te gaan met conflicten en met emoties. Ja.
Wie worden er allemaal betrokken bij de behandeling? Je hebt net al een paar mensen genoemd. Maar gaat dat nog verder dan alleen de partner of de kinderen?
Nou ja, in het geval van partnerbehandeling zijn die eigenlijk wel de belangrijkste natuurlijk. Ja. Dus de partner en de kinderen. Ja, voor de diagnose betrekken we soms de ouders, als dat mogelijk is. Of een broer of een zus. Want om een diagnose ADD te kunnen stellen, is het belangrijk dat je eigenlijk ook een goed zicht hebt op de kindertijd. Hoe iemand heeft gefunctioneerd in het gezin van herkomst, op school. Dus dan is het fijn als je een ouder kan spreken. Ja. Maar goed, soms wil een cliënt het niet. Dan, als je geen goed contact hebt met je ouders, wil je die er misschien niet bij betrekken. Nee. Dan moet je informatie op een andere manier zien te krijgen.
Ja. Nou, en als je het zeg maar kort samenvat, wat zijn nou de belangrijkste stappen zeg maar, in een behandeling van iemand met ADHD en partnergeweld?
Het is misschien een beetje open deur, maar de belangrijkste stap is het herkennen eerst. Hè, en de diagnostiek, omdat ik al zei dat het dus toch vaak gemist is. Dus die diagnostiek goed uitvoeren en daar de belangrijke mensen bij betrekken. En vervolgens ook uitleggen wat het betekent. De tijd nemen, zodat al die puzzelstukjes een beetje kunnen vallen. Mensen een beetje echt kunnen snappen. Hé, maar dit heeft eigenlijk mijn hele leven toch wel beïnvloed op een aantal stukken. Dus dat is eigenlijk een heel groot stuk van de behandeling. Ja, binnen de behandeling van partnergeweld, even of je nou ADD hebt of niet, staat natuurlijk veiligheid altijd voorop. Hè? Dus daar beginnen we ook mee.
Ja.
En daarvoor is het belangrijk dat bijvoorbeeld partners afspraken kunnen maken. Dus dat als de spanning te hoog oploopt, dat je even een time-out kan nemen. Nou, en dat zien we dan vaak bij mensen met ADHD, dat die dat heel lastig kunnen. Omdat als de spanning oploopt, ja, dan is er eigenlijk geen houden meer aan. Hè? Dus dat is een beetje het korte lontje, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, en als dat lontje dus zo kort is, dat je afspraken kan maken tot je een ons weegt, maar het lukt niet. Nou, dan is eigenlijk belangrijk dat eerst die ADHD behandeld wordt, ook met medicatie. Ja. Want medicatie kan het lontje langer maken, zodat mensen ook een beetje bedenktijd krijgen. En dan werk je ook aan die veiligheid. Dus eigenlijk de gewone partnerbehandeling, waarbij je zorgt voor veiligheid en conflicten gaat uitspreken, et cetera, loopt, en de behandeling van de ADHD, die twee lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen.
Ja.
Dus veiligheid staat voorop, de diagnose goed stellen, eventueel medicatie. Nou, daarnaast de partner betrekken, kijken welke patronen zijn er, hoe kunnen jullie daar anders mee omgaan.
Oefenen met situaties,
ja zeker. Ja. Ja.
Daar zien jullie goede resultaten mee.
Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk ook waar een groot deel van mijn onderzoek ook over is gegaan. Hè. Dat ging over de impact van de behandeling van ADHD binnen het grotere paraplu eigenlijk van de behandeling van partnergeweld. En dan zie je dus als de ADHD-symptomen omlaag gaan, dat direct gecorreleerd of geassocieerd is met minder geweld. Zowel minder fysiek geweld als minder verbaal geweld.
Ja.
Dus ja, daaruit kwam in ieder geval naar voren hoe belangrijk het is om echt die ADHD-symptomen ook goed omlaag te krijgen, zeg maar, en te behandelen. Ja.
Prachtig.
Ja.
En de resultaten van je onderzoek, worden die al landelijk meegenomen door andere organisaties?
Ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Er is aardig wat bekendheid aangegeven en ik heb aardig wat praatjes erover gehouden. Dus ik hoop dat dat langzamerhand een beetje bekend gaat worden. Maar, ja.
Misschien dat deze podcast er ook weer bij helpt.
Zeker, ja. Dat zou heel fijn zijn, want het is vooral heel erg belangrijk. Ja.
Wat hoop je te bereiken met al die inzichten die je hebt gekregen?
Nou ja, eigenlijk wat ik net al een beetje suggereerde. Dus ik hoop wel dat ADHD vaker herkend wordt. Zeker als je door hulpverleners binnen settingen als dit. Dus forensische psychiatrie. En zeker ook als er sprake is van partnergeweld. Dus dat je er in ieder geval aan denkt. En dat je het goed gaat behandelen. En ik hoop in ieder geval door de studie te hebben aangetoond hoe belangrijk dat is. Ja, en ik hoop ook wel dat mensen met... Er zijn natuurlijk ook mensen met ADHD zonder hele heftige partnergeweld en ruzies. Maar die herkennen daar misschien wel een beetje wat in. Dus ik hoop dat het taboe er ook een beetje van afgaat. Dat, dat ADHD ook wel kan leiden tot ruzies en tot conflicten. En dat daar wel iets aan te doen is. Hè? Dus als je die ADHD goed behandelt. En dat je aandacht hebt voor de problemen die dat kan geven. Ja, dat het dan ook weer goed kan komen. En dat er door behandeling echt een wereld te winnen is.
Dankjewel Nanette voor dit gesprek.
Graag gedaan. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze DFCTS podcast. Wil je meer weten over de relatie tussen ADHD en partnergeweld? Kijk dan op onze website dewaagnederland.nl.